Gaat u zitten. Goedemorgen allemaal. We zitten in een korte serie persoonlijke vorming. En naar het beeld van de Heer Jezus, groeien in Christus. En vanuit die lijn wil ik vanmorgen een vraag in ons midden neerleggen. En die vraag luidt: hoe ziet een hart eruit dat radicaal is veranderd door de genade van God? Dus als wij op de Heer Jezus Christus vertrouwen, hoe ziet ons hart er dan uit? Ons hart. En die vraag die gaat dus verder dan gedrag en aan buitenkant. We kunnen op een bepaalde manier voorkomen, deugdzaam of goed of rustig of kalm. Maar dan nog is het mogelijk dat aan de binnenkant ons hart vol is van boosheid of van angst. Dus het gaat over die vraag naar dat hart. Hoe ziet nou een hart eruit dat veranderd is door de genade van God? En ik wil met jullie een stukje gaan lezen uit de Bijbel. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 21. En dan zegt Paulus: niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een andere mens. Want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, een wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. En van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is, en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken. Dus waarom schept u dan op, alsof u het zelf verworven hebt? Liefdevol en recht door zee. Typisch Paulus. En als je kijkt naar het begin van deze brief, dan staat daar: van Paulus aan de gemeente van God in Korinthe. En aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook. Dat vind ik mooi dat Paulus, geïnspireerd door Gods geest, de brief zo opent. Dus het is een brief voor de gemeente van Korinthe in de eerste plaats. En hoewel wij in een heel andere tijd en een andere situatie leven, dan zegt het woord hier: het is ook voor een ieder die de naam van de Heer Jezus Christus aanroept, waar ook maar. En dat is ook voor ons. En Gods geest die wil ook hierdoorheen spreken tot onze harten vanmorgen. Als het gaat om die vraag: hoe ziet nou een hart eruit dat veranderd is door de genade van God? En daarbij wil ik eerst kijken naar de Korintiërs en daarna kijken naar Paulus. Wat is er aan de hand in die gemeente van Korinthe? Nou, best veel. Er zijn spanningen. Er is verdeeldheid. De gemeente van Korinthe was gesticht door Paulus. Maar daarna waren er ook andere geestelijke dienaren gekomen die de gemeente verder had opgebouwd. En wat gebeurde er nou in die gemeente? Ja, sommigen zeiden: ik ben tot de Heer Jezus geleid door Paulus. En iemand anders zegt: nee hoor, ik door Apollos. En weer iemand anders: ik door Kefas. En in plaats van dat ze zeggen van: joh, wat is het gewoon genieten dat ik Paulus ken. Wat is het toch fijn dat ik Kefas ken. Wat is het toch plezierig dat ik Apollos ken. Dan gebruikten ze hun connectie met een van die mannen om een machtsspelletje te spelen. Om elkaar een beetje af te troeven. Dat ze zeggen, joh, ik ben belangrijker dan jij, want ik ken Paulus en Paulus is belangrijker dan Apollos, die jij weer kent. Of ze zeggen van, ja, joh, ik ben van Kefas en die Paulus, ik ben van Kefas. En die is veel belangrijker dan Paulus, dus ik heb meer invloed in deze gemeente, want ik ben van Kefas. En zo tuimelden de mensen over elkaar heen. En wat was nou het gevolg daarvan? Onvrede. Spanningen. De boel die staat onder druk. En Paulus die hoort daarvan en die gaat dan schrijven. En dan pakt hij zijn pen. En dan zegt hij in vers 21, niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens. Niemand van u moet roemen in een ander mens. Joh, jullie staan te pronken als een pauw, omdat je toevallig Paulus kent of Apollos kent of Kefas kent, maar dat is niet gepast. En in vers 7 van hoofdstuk 4, dan zegt hij, waarom schept u zo op? En in vers 6, dan zegt hij, u mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Dus eigenlijk zegt hij in essentie, wees niet zo trots. Nou, dan zeggen wij misschien van ja, dat is op zich niets nieuws. Waren het niet dat Paulus niet het gebruikelijke woordje voor trots gebruikt, hybris, maar een heel ongebruikelijk woordje voor trots, physioo. Dat gebruikt hij daar en dat komt maar 8 keer voor in de Bijbel en 6 keer in de brief aan de Korintiërs en alleen maar voor Paulus. Dus Paulus die maakt daar een heel belangrijk thema van. Van het woordje physioo. Hij zegt, je moet jezelf niet zo belangrijk maken. En als je dat woordje letterlijk vertaalt, dan betekent dat eigenlijk, je moet jezelf niet zo opblazen. Je moet jezelf niet zo groot maken. Helemaal volzuigen met lucht. Blaas jezelf niet op. Maak jezelf niet zo belangrijk, zegt hij. Nou, en dat woordje, dat opblazen, daar krijg je een beeld, dat roept ook een beeld op van een orgaan in een menselijk lichaam. He, wat gewoon vol met lucht is volgezogen. Dat te ver is uitgerekt, dat te ver is opgeblazen. En Paulus die wil maar duidelijk maken van, joh, dat is eigenlijk de natuurlijke toestand van het menselijke ik. Een opgeblazen toestand. En in essentie is de natuurlijke toestand van het menselijke ik leeg. Het zoekt voortdurend naar iets. Ons menselijke ik. Het zoekt naar iets om een gevoel van eigenwaarde te krijgen. Het zoekt naar iets om zijn leven mee te vullen. Iets om bijzonder te zijn. Het zoekt naar iets om zijn doel in te vinden. Alleen ja, van nature is ons menselijke ik ook geestelijk trots. Dus wat gebeurt er? Van nature zoekt een mens ja, in zichzelf naar eigenwaarde. Probeert een mens zijn leven te leiden op zijn eigen manier. Probeert een mens een doel te vinden wat groot genoeg is om het leven zin te geven. Los van God. Maar ja, als je ook maar iets in het middelpunt zet van een plek die oorspronkelijk voor God is bedoeld, dan blijft het rammelen. Dan blijft het klein. Dan blijf je onvervuld en onverzadigd. En dat zul je dan nooit het gevoel geven van ja, die erkenning, die liefde, die eigenwaarde waar je zo naar snakt. En omdat de toestand van het menselijke ik van nature leeg is, is een mens van nature ook voortdurend op zoek, voortdurend druk, om maar die leegte te vullen, om zichzelf maar vol te blazen. En hoe doet een mens dat? Nou, zegt Paulus in hoofdstuk 4, vers 6, ja, door te vergelijken. Jezelf opblazen door de een te verheffen boven de ander. Het vergelijken, het concurreren en het meten. En zo gaan die dingen, dat herkennen we ook, hè? Dat meten en jezelf aanprijzen van, oké, ik ben slimmer, of ik ben rijker, of ik ben sneller, of ik ben succesvoller dan een ander. Het meten en het vergelijken om maar het gevoel van eigenwaarde, die leegte te vullen. En het alleraardigste is dat slim op zich, of snel op zich, of rijk op zich, ja, dat vult niet zozeer. Pas als je meer rijkdom hebt, of slimmer bent, of succesvoller bent dan iemand anders, dan pas vult het. En dat is de dynamiek die Paulus hier ziet. Blazen zichzelf op door te zeggen, ik ben meer dan jij, want ik heb een connectie met Paulus. Ik ben meer dan jij, want ik heb een connectie met Kefas. Ja, maar ik doe er toe, ik ben belangrijk, ik heb meer eigenwaarde, want ik heb een connectie met Apollos. Ja, zegt Paulus. Zie je wat er gebeurt? Onenigheid. Onvrede. Het wil niet. Hij zegt, dit is niet de weg om die identiteit te vinden in vergelijken en in opblazen. En dan zegt Paulus, ja, dan wil ik graag een andere route voorstellen. De route van het evangelie. En dan zien we ook hoe Paulus zelf ook veranderd is door het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat laat hij ook zien. En dan zegt hij, of dan moeten we weten dat Paulus zelf hier onder vuur lag door de gemeente van Korinthe. Hij krijgt veel kritiek op zijn apostelschap. Mensen zeggen van, joh, je bent niet geestelijk genoeg. Je bent niet welbespraakt genoeg. Paulus, jij voldoet niet aan onze verwachtingen. Hij krijgt allemaal kritiek. En hoe ga je dan mee om? Nou, Paulus die zegt dan, in vers 3, hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. Het raakt me bijzonder weinig, zegt hij. Het is iets waar ik betrekkelijk weinig waarde aan verleen. Aan wat jullie, maar ook aan wie of wat ook maar, over mij zegt. Wat mensen van mij denken, wat mensen van mij vinden. Hij zegt, ik ontleen mijn waarde, ik ontleen mijn identiteit niet aan mensen. Dat is wat hij zegt. Daar is hij vrij van. Jullie mogen alles over me zeggen. Maar weet je wie ik ben en mijn identiteit? Het hangt er niet van af. Hij knipt dat lijntje door. En hoe komen we nou op een punt dat we zeggen van, hé, ook wij, we laten ons niet beheersen door meningen van anderen. Door ja, wat mensen over ons zeggen, door wat mensen van ons vinden, door wat mensen van ons verwachten. Misschien collega's, of ouders, of vrienden. Want net als Paulus, net als de Korintiërs, ieder mens, ja, we zijn op zoek naar die uitspraak dat je iemand bent. En dat is ook betekenis van het woord oordelen. Hè? Wat jullie over mij oordelen, wat jullie over mij zeggen, welke uitspraak jullie over mij doen, bevestigend of afbrekend, joh, het is niet mijn identiteit. Maar hoe komen wij daar dan? Dat we net als Paulus zeggen, van, het maakt niet uit. Ja, een doorsnee strategie, die ook wel wordt aangeraad, is dat je gewoon je oren dichtstopt voor wat anderen van je vinden. Je zegt, weet je wat, ik luister er gewoon niet naar. Ik stop gewoon 2 stukjes broccoli in mijn oren. Sluit me gewoon af. En wat mensen zeggen of vinden, ja, het maakt mij niet uit. Dat is een manier. Maar dan moet je op zoek naar uitspraken in jezelf. Dat je zegt van, joh, ik luister niet naar wat mensen van mij verwachten. Maar ik luister alleen naar wat ik van mezelf verwacht. En daar leef ik naar. Maar je kunt ook heel vaak niet voldoen aan je eigen verwachtingen. Want dan zeg je, weet je wat, als ik dit doel heb gehaald, dan ben ik iemand. Als ik dit doel heb gehaald, dan ben ik iemand. Maar wat nu als je dat doel niet haalt? Wat nu als het niet lukt? Wat dan? Dan blijf je nog teleurgesteld achter. En wat Paulus doet, hij snijdt ook die route af. Dat hij zegt, joh, voor mijn identiteit, voor die uitspraak dat ik er mag zijn, dat ik iemand ben. Ik luister niet naar mensen. Maar ik luister ook niet naar mezelf. Ik probeer ook niet naar mijn eigen maatstaven te voldoen. Hij zegt, en hoe ik over mijzelf oordeel, wat ik ook over mezelf uitspreek, het telt evenmin. En dat vind ik bijzonder voor Paulus. Want weet je, Paulus die had heel veel om op te staan. Hij had heel veel gepresteerd. Hij had een hele goede achtergrond, had een goede opleiding. Hij was welbespraakt, hij had veel gestudeerd. Hij had ook veel vrucht gedragen voor het Koninkrijk van God. Hij had allerlei gemeentes gesticht. Hij ging echt tot het uiterste, hij had doelen gehaald. Paulus, een man van statuur, een man van gewicht. Een man die heel veel invloed had in de wereld. Maar hij zegt, joh, hoe ik over mezelf oordeel. Kijken naar alles wat ik heb bereikt of gepresteerd. Joh, het bepaalt niet wie ik ben. En het was zo logisch geweest dat het wel was gebeurd. Dat hij zegt, joh, ik moest kijken wat ik allemaal gedaan heb. Ik moest kijken wat ik gepresteerd heb. Ik moest kijken hoe goed het mij is afgegaan in het Koninkrijk van God. En als hij zegt, ja, maar als je daar aan je identiteit ontleent, ja, dan word je trots. En wat nu als er dingen niet goed gaan? En je ontleent je identiteit daaraan. Dan ben je opeens niemand meer. Hij zegt van nee, Mijn eigen waarde staat los van wat ik presteer of de vrucht die ik draag. Maar als je naar Paulus kijkt, dan zegt hij aan het einde van zijn leven, als hij Timotheus schrijft, in 1 Timotheus 1 vers 15. Als hij dan over zichzelf spreekt, dan heeft hij het over de grootste van alle zondaren. Hij zegt dan, Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. En zegt hij, ik ben de grootste zondaar van alle mensen. Dat zijn we ook niet zo gewend. Dat iemand met de grootste vrijmoedigheid kan zeggen, ik ben de allerslechtste van alle mensen. Maar Paulus kan dat wel. En waarom kan hij dat? En toch tegelijkertijd vrijmoedig zijn in het koninkrijk van God. En het uitdragen van de boodschap. Omdat ook zijn zonden niet bepalen wie die is. Ook door al die negatieve dingen in zijn leven laat hij zich niet leiden voor wie die is. En of die iemand mag zijn. Dus zowel zijn prestaties als zijn zonden. Die hij nog steeds doet. Er staat niet, ik was de grootste zondaar. Nee, hij zegt, ik ben het. Mijn leven is niet op orde. Ook niet de grote Paulus aan het einde van zijn leven. Hij is niet volmaakt. Maar die beide kanten. Hij zegt, joh, voor mijn identiteit. Voor mijn gevoel van eigenwaarde. Ik kijk niet naar de Corinthiërs. Maar ook niet naar mezelf. Naar de goede dingen en naar de slechte dingen. Maar, zegt hij, ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust. Maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Hij zegt letterlijk, daardoor word ik nog niet gerechtvaardigd. Dan sta ik nog met lege handen. Want ik hunker wel naar liefde en erkenning. Ik hunker wel dat iemand zegt voor jou, jij bent iemand. Ik zoek nog wel dat die leegte opgevuld wordt. Dus als ik dat niet doe op basis van wat mensen van mij zeggen en vinden. Als ik dat niet doe op basis van wat ik van mijzelf vind. Dan sta ik nog met lege handen. Daardoor word ik nog niet gerechtvaardigd. En dan heeft hij het niet over de rechtvaardiging door het geloof. Maar dan heeft hij het over de rechtvaardiging in de zin van de ultieme, definitieve uitspraak van bevestiging, van goedkeuring en van erkenning. Dus ja, waar haal ik dan die uitspraak vandaan? En met het woordje gerechtvaardigd, dan schildert hij weer een ander beeld. Het beeld van een rechtszaal, van een rechtscollege. En dan neemt hij ons daarmee naartoe en dan zegt hij van eigenlijk is dat hoe identiteit werkt. Elke dag dan staan we in die rechtszaal voor de rechter. En je hebt advocaten en je hebt aanklagers. En de inzet, dat is dan, oké, dat ik ertoe doe. Dat ik eigenwaarde heb. En de inzet is, oké, als ik een vriendelijk mens ben, dan mag ik er zijn. En dan begint de dag en je hebt advocaten en je hebt aanklagers. En je probeert bewijzen aan te voeren voor uiteindelijk de uitspraak aan het einde van de dag. Ja, hij is een vriendelijk mens. En hij mag er zijn. Of zij mag er zijn. Het kan ook zijn dat je de rechtszaak binnenwandelt. En door de dag heen in situaties met mensen en gesprekken met mensen bewijzen wilt aanvoeren voor de uitspraak dat je een moreel goed mens bent. Als de eigenwaarde daarop gebaseerd is, dan zoek je de hele dag naar allerlei bewijzen daarvoor. Je leeft goed. Je leeft perfect. Je maakt geen fouten. Je bent volkomen keurig. En dan maar hopen dat aan het einde van de dag de uitspraak klinkt. Jij bent iemand. Je bent waardevol. Je bent geliefd. En zo zegt Paulus, zo heb je daar zo'n rechtscollege met een rechter. En alles wat je doet, alles wat je zegt en alles wat je bedenkt, dat moet uiteindelijk leiden tot die uitspraak, je bent geliefd. Je doet het toe. Maar ja, de definitieve uitspraak komt er nooit. De Corinthiërs niet en jezelf niet. De Corinthiërs die veroordelen en je veroordeelt jezelf zo vaak. Ja, zegt Paulus. Maar weet je wat het geheim is? Het geheim is voor het vinden van je identiteit. Dat is dat je weet dat de rechtszitting al voorbij is. De rechtszaal is leeg en je hoeft daar niet meer te zijn. Dat staat dan in vers 4 aan het eind. Hij zegt, het is de Heer die over mij oordeelt. Dus hoe kom ik aan de uitspraak? Dat ik aanvaard ben, dat ik mens mag zijn, dat ik geliefd ben, dat ik iemand ben. Paulus zegt, ik richt mij niet op de Corinthiërs, die mij die ultieme uitspraak moeten geven. Ik richt me ook niet op mezelf. Dat ik mijzelf die ultieme uitspraak moet geven. Joh, ik ben iemand, wat maakt het mij uit wat anderen zeggen? Hij zegt, het is de Heer die over mij oordeelt. Ik zoek het bij de Heer voor die ultieme uitspraak dat ik er mag zijn. Ja, maar hoe kan dat nou? Ons leven zit toch boordevol dingen waar God niet blij mee is. En we blijven maar jagen en zoeken om geliefd te zijn. Nee, zegt Paulus, het is de Heer die over mij oordeelt. En weet je, de rechtszitting is al voorbij. De Heer Jezus Christus heeft het proces ondergaan. Hij heeft voor de rechtbank gestaan. Hij ging dat rechtscollege binnen. En het was een onwettig proces en een onwettige rechtbank. Je had daar het Sanhedrin. En je had aanklagers en advocaten. En ze bespotten hem en ze vernederden hem en ze bespuwden hem. Maar hij zweeg. En hij onderging de uitspraak. En hij droeg wat wij hadden moeten dragen. Hij doorliep het proces wat wij hadden moeten doorlopen. En uiteindelijk dan betaalde hij de prijs met zijn bloed. Zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten. En dus zegt Paulus, iedereen die in de Heer Jezus Christus gelooft, hem wordt de volmaaktheid die de Heer Jezus Christus is, toegerekend. Wij hoeven niet meer te streven naar het ideale. Nee, wij mogen in Christus ontvangen de volmaaktheid. Alsof al die dingen die de Heer Jezus Christus heeft gedaan, alsof wij die hadden gedaan. En daarom voor een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, geldt wat voor de Heer Jezus gold. Hij is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Hij is mijn geliefde zoon en dochter. In hem vind ik vreugde. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Niet ik, maar Christus leeft in mij. De ultieme uitspraak heeft geklonken. Weet je wat dat betekent? Ja, onze zoektocht. Dat we er mogen zijn. Dat we geliefd zijn. Dat je mens mag zijn. Ja, het ligt niet in ik ben van Apollos. Of ik ben van Paulus. Of ik ben van Kefas. Het ligt hem hierin. Ik ben van Christus. En door in hem te geloven. Dan ontvangen we de volmaaktheid in hem. Die Christus had. En als dan de Vader naar ons kijkt. Dan ziet hij ons in de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, jullie zijn kostbaarder voor mij dan alle juwelen ter aarde. En weet je wat dat betekent? Als wij voor de basis van ons bestaan en voor de bodem van onze identiteit, voor het vullen van dat menselijk ik wat van nature leeg is, als we ons daartoe laten vullen door de Heer Jezus Christus, er komt ontzettend veel ruimte in ons bestaan. Dan ontstaat er een hart dat veranderd is door genade. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat als geliefd zijn niet meer het eindpunt is. Als allerlei dingetjes doen om maar dat stempel te krijgen, jij mag er zijn. Als geliefd zijn niet meer het eindpunt is, maar het beginpunt. Als de uitspraak van de rechter bepaalt wie we zijn, jij bent geliefd. Oh, dan ontstaat er een ruimte en een vrijheid om te helpen en te dienen. Dan kunnen we gewoon iemand helpen. Niet meer dat dan een bepaalde leegheid wordt opgevuld. Of omdat we dan iemand zullen zijn. Maar dan kunnen we gewoon iemand helpen omdat we hem willen helpen. En als je dan vader bent of moeder bent van kinderen, dan hoeven die kinderen zich niet meer te gedragen, zodat jij een gevoel hebt van ik ben een goede moeder of ik ben een goede vader. Nee, dan kunnen ze zich volkomen misdragen en dan nog ben jij geliefd. En dan nog ben jij gewaardeerd. Want het beginpunt is de uitspraak van de Heer Jezus Christus. En als je directeur bent van een groot bedrijf, dan hoef je niet meer elke dag je doelen te halen om iemand te zijn. En om een bepaalde leegheid te vullen of op te vullen waarin jij ontoereikend bent. Nee, dan kun je gewoon directeur zijn van een groot bedrijf omdat je daar plezier aan beleeft. Omdat je het heerlijk vindt om te managen, om te leiden, om heel veel monden te voeden van werknemers in je bedrijf. Zeg het maar. Dan kun je dat gewoon doen omdat je er plezier aan beleeft. En dan kun je ook gewoon naar de kerk gaan of kringleider zijn of taken oppakken in de gemeente. Niet omdat je daardoor iets moet verdienen, omdat liefde het eindpunt is van alles wat je doet. Nee, het beginpunt is dat je aanvaard bent. Het is goed. Het is volbracht. En dan kun je gewoon dingen gaan doen omdat je er plezier aan beleeft. En weet je wat zo mooi is? Als genade doordringt, dan durf je ook te komen met alle donkere plekken in de uithoeken van je hart. Want je bent aanvaard. Je bent geliefd. Dus kom maar tevoorschijn. God weet het al lang. En als er aanvaarding is, dan is er veiligheid. En er komt een bepaalde lucht en een bepaalde ruimte. En hoe ziet een hart eruit dat veranderd is door de genade van God? Nou, je kunt het meten ook als je kijkt naar kritiek. Hoe ga ik om met kritiek? En als je verpletterd wordt door kritiek. Ja, niemand vindt kritiek fijn hoor, maar als je verpletterd wordt door kritiek, het verpulvert je. Dan hecht je heel veel waarde aan wat mensen van je zeggen en is de kans groot dat daar een deel van je identiteit in ligt. En dan heb je weer die strategie dat je zegt, weet je wat, ik laat me niet leiden door kritiek, ik laat het gewoon niet binnenkomen. Ze weten niet beter. En dan verhef je jezelf erboven. Dus dan heb je op een bepaalde manier trots nodig om om te kunnen gaan met kritiek. Nee, een hart dat veranderd is door genade, wat begint bij geliefd zijn en gewaardeerd zijn, wat zijn identiteit vindt in Christus, die kan kritiek wegen en het zien als kansen om te groeien of dingen te veranderen. Een hart dat veranderd is door de genade van God. Ik weet nog 10 jaar geleden, toen werkte ik voor Athletes in Action. En toen zat ik met Harmke in Griekenland. Het was een groot project met 58 kerken in 22 steden. En er kwamen 700 sporters en we hadden een jaar in gegeven in die voorbereiding. En vlak voor dat project, toen zei onze coach tegen ons, of tegen mij, van wat nou als dat project één groot succes wordt? De kerk van Griekenland wordt in 3 weken tijd verdubbeld. Iedereen is blij. Het loopt logistiek vlekkeloos. Het wordt gewoon super. Hoe voel je je dan? Ja, dan voel ik me geweldig. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is groots. Oké, zei hij. Maar wat nou als het gewoon flopt? Echt, er komt nog geen muis tot geloof. De logistiek loopt helemaal in de soep. Er gaan allerlei dingen mis. Heel veel sporters breken benen. En Griekenland wil zo snel mogelijk dat jullie weer verdwenen zijn. Hoe voel je je dan? Ik dacht, ja, dan voel ik me gewoon beroerd. Ongelooflijk beroerd. En toen zei hij, weet je wat er aan de hand is met jou? Jouw identiteit ligt in prestatie. Dat als jij presteert, dan ben je iemand en heb je een gevoel van eigenwaarde. Maar als het flopt, ook dan is het verbonden met je identiteit. En dan voel jij jezelf een flop. Theo, jongen, waarin is jouw identiteit verankerd? Is dat in wat mensen van je zeggen? Is dat in wat je van jezelf vindt? In de dingen die je bereikt, in de dingen waarin je faalt, in de zonde die je doet? Of ligt dat buiten jezelf? Doe jij allerlei dingen om uiteindelijk geliefd te zijn en je erkend te weten? Of is liefde het vertrekpunt? En ga je vanuit dankbaarheid die route lopen door het leven om tot zegen te zijn voor anderen? Ik dacht, dat is een goede vraag. We zijn nu 10 jaar verder. En het blijft iedere keer weer die vraag. Waarop baseer jij je identiteit? En ook voor ons. Waar ligt die ten diepste in? En misschien zeg je, hé, dat is nieuw voor mij. Deze vraag. Misschien krijg je het gevoel van, ja, ik zoek het overal. Maar ik heb het nog niet in Christus kunnen vinden. En dan wil ik je ook echt uitnodigen. Om dat woord te pakken. Erin te gaan spitten. Ervoor te gaan bidden, het te gaan bestuderen met anderen. Om te zeggen, oké, ik wil zo graag vrij zijn. Vrij zijn in Christus. En misschien zeg je, ja, maar ik heb dat heel vaak gehoord. En ik zit al jaren in de kerk. Maar, die vrijheid waar Paulus het over heeft, dat hij gewoon dat beginpunt kent. Gewoon, je bent geliefd en vanuit daar mag je leven. Ja, joh, ik sleep mezelf voortdurend in die rechtszaal. En dan sta ik daar weer voor die rechter. En elke dag is weer een strijd om uiteindelijk maar te horen, je mag er zijn. Je bent geliefd. Je hebt het goed gedaan. En de verwachtingen van mensen en de uitspraken van mensen, maar ook mijn zelfveroordeling. Oh joh, en ik heb er zo mijn zinnetjes voor. Ja, elke keer weer, het slingert om mijn hoofd en ik word er doodmoe van. Oh, dan is de uitnodiging, joh, als je in die rechtszaal staat, dat je jezelf gaat afvragen, wat doe ik hier eigenlijk? Er is geen veroordeling, geen beoordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. In jou vind ik vreugde. Door het offer van Jezus en het geloof in hem. Dus wegwezen uit die rechtszaal. Dat is het geheim van Paulus. Hij zegt, ik hoef daar niet meer te zijn. Mijn vertrekpunt is, ik ben geliefd. En wat is dan zo mooi? Als Paulus begint met het menselijke ego en de natuurlijke toestand daarvan. Dat het een leegte is die opgevuld wil worden. Dat we ook vandaag avondmaal mogen vieren. En dat we iedere keer weer onszelf mogen bepalen bij het evangelie. En dat het brood en wijn is. Jezus is het levende brood. Dat het brood en wijn is. Wat we tot ons mogen nemen. En wat de leegte mag vullen. En dat we zeggen, wij zijn van Christus. En als we het tot ons nemen, dan komt het in ons leven. En uiteindelijk komt het in elke vezel van ons bestaan. En dat we dan weten van, ja, maar ik ben van Christus. En dan hoeven we niet meer opgeblazen te zijn, maar dan mogen we opgevuld zijn. Dan is liefde en geliefd zijn niet meer het eindpunt, maar het beginpunt. Ik wil zo graag bidden. En ook een moment van stilte hebben tijdens het gebed. En dat we ons twee dingen afvragen ook als we in gebed zijn. En het eerste is, waarin is mijn identiteit ten diepste geworteld? Is dat in Christus? Of is dat in iets buiten Christus? En het tweede is, als we straks ook avondmaal vieren, de maaltijd van de Heer, dat we ons daarin ook voorbereiden. En dat we onszelf afvragen, in hoeverre leef ik, voor zover dat van mij afhangt, in vrede met mijn naaste. En als je weet, dat is niet zo, dat je ook het voornemen hebt om dingen in orde te maken. Dus ook samen bidden. En dan in die stilte ook, ja, dat je met die vraag bij God mag brengen, van Heere God. Waarin vind ik ten diepste mijn identiteit? Dus samen bidden. Ja, machtige Vader in de hemel. We danken u voor uw woord. En we danken u voor uw onvoorwaardelijke liefde. U heeft die liefde laten zien op ultieme wijze in uw Zoon, de Heer Jezus. Die daarvoor die rechtbank stond en de weg naar het kruis wilde gaan. Om ons vrij te kopen. Om ons te verlossen ook van onszelf. Om ons te verzoenen met de Vader. En Vader, we weten ook dat in die afgesneden toestand van u, we opgejaagde mensen zijn op zoek naar het vullen van die leegte om iets of iemand te zijn. En dan danken we u voor de boodschap van het evangelie, dat daar zo'n totaal ander licht op legt. Dat wij in u, Heer Jezus Christus, mens mogen zijn zoals een mens bedoeld is. Dat het begint bij geliefd zijn, gekend zijn en geborgen zijn in u. Dank u wel dat we in u, Heer Jezus Christus, ook mogen weten dat we geliefde zonen en dochters van u zijn. Dat er in hem geen veroordeling meer is. Dat we niet meer elke dag die rechtszaal in hoeven te gaan en snakken naar die uitspraak om iemand te zijn. We danken dat we van u mogen zijn, Heer Jezus Christus. En we bidden ook als we nu een moment van stilte hebben, dat u door uw Heilige Geest ook wilt spreken, Heere God, als we ons afvragen. Vind ik mijn identiteit in u? Of in iets buiten u? En machtige Vader, u kent ons hart, u hoort onze gebeden. Ik wil bidden, Heer, voor de mensen die hier zitten en die merken, ja, ik zoek zo vaak die identiteit buiten u. Mensen zeggen van, ja, dat heb ik ontdekt of dat gaat door me heen. Wil ik je vanmorgen ook de gelegenheid geven, ook voordat we dat een maaltijd van de Heer met elkaar vieren. Om als u dat wilt, dit moment ook te markeren en dan ook tegen God te kunnen zeggen, tegen de Heer Jezus te kunnen zeggen, vanaf vandaag, help me om dat te leven, om daaruit te leven, dat er geen veroordeling is, ook voor mij, omdat ik in Christus Jezus ben, omdat ik in hem geloof. En als je hier zit en je zegt van ja, dat is voor mij, ik wil dat markeren, dan wil ik je ook vragen om even je hand op te steken, gewoon voor jezelf. En te zeggen ja, vanaf dit moment, ik wil mijn identiteit vinden in Christus. Zijn er mensen die dat willen markeren voor zichzelf naar God toe? God ziet jullie handen. Mag je hand opsteken als je dat wilt. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Vader, zo bidden we voor elkaar. Heer, want wat is het toch ingewikkeld soms om dat te grijpen, Heere God. En woorden voelen ook ontoereikend. Wilt u het door uw geest bewerken in onze harten, Heere God. Dat we niet elke keer weer onder die deken van veroordeling kruipen die mensen over ons heen leggen. Die zelfveroordeling, die zware deken en last die wij over onszelf leggen. Omdat we niet voldoen. Maar Heere God, dat wist u al lang. En daarom zond u uw Zoon. En in hem, Heere God, is het goed, is het volbracht. En als we dan straks, Vader, zo die maaltijd van de Heer vieren, dan bid ik dat we opgevuld zullen worden. Dat we ook zo zullen ervaren door brood en wijn. U bent ons leven. U bent ons bestaan. En zo danken we u heel hartelijk voor wie u bent. Dat we zo met u onderweg mogen zijn. In de naam van Jezus. Amen.